Heerlijk, hè?
Ja, ja, onze intro, Jeroen. En vandaag op een heel speciale plek. We zijn namelijk bij Duore.
Ja.
Of tenminste, we zijn op
De Fabriek.
De Fabriek in Leeuwarden. Ja. Samen met Edino van Dorsten.
We hebben een gast. Ja, een super. Gast. Ja. Ja. En we hebben net naar een prachtig, mooi, kwetsbaar verhaal gehoord, Edino. Dankjewel. Super.
Inderdaad.
En wat ik nog even blijf hangen, denk ik, maar ik weet niet hoe jij daarover gaat. Ja. Het gaat over veerkracht, maar ook over openheid. Ja. Ik zat me te bedenken, maar misschien, dat is maar de eerste vraag om even te stellen. Ik dacht, was er nou iemand onderweg voor dat jongetje op school of waar dan ook, die jou al eerder, zeg maar, in deze wereld had kunnen brengen? Ja, ik dacht de hele tijd...
Je gaat vol gas erin, Jeroen.
Ja, ik kan het niet laten. Ik dacht, nou, dat is gewoon mijn vraag.
Nou, ja, ik zou wel voor de luisteraars, want we zitten hier natuurlijk live. Misschien kan ik het publiek wel heel even horen. Laat je even horen, hè? Ja, precies.
Oh, er zit echt publiek bij.
Vandaag. En maar er luisteren natuurlijk ook mensen deze podcast.
Ja.
Laten we
doe jij even
heel even zichzelf introduceren voor de mensen die nu de podcast luisteren. Jeroen.
Dat is misschien wel een goed idee.
Ja, enthousiast. Nee, goed, ja. Mijn naam is Eno van Dorsten. Ik denk dat de meeste mensen kennen mij als een van de kinderen van Ruinewold.
Ja.
Daar is heel veel over gezegd. Maar inmiddels zie ik mezelf meer als spreker die bepaalde onderwerpen probeert bespreekbaar te maken. En uiteindelijk de ervaring vanuit het verleden probeert om te zetten tot iets positiefs. Omdat je daarmee het verleden toch ook iets mooier maakt, vind ik zelf.
Ja, een soort, het geen hangmat, maar een springplank.
Precies.
Toch?
Ja, ja, exact.
Ja.
Ja, hartstikke mooi. Ja, en we hebben het vandaag over veerkracht. En ook wel hoe het is om gevangen te zijn. En dan, niet of eigenlijk vanuit jouw perspectief, Edino. Alleen denk ik dat je heel veel te melden hebt waar de mensen die luisteren, zowel in de zaal als thuis, hopelijk ook iets aan hebben. Wat had jij nou als eerste vraag?
Ja, dankjewel. Dan zou je een beetje kwijt. Ja, die generatie die houdt dan niet de concentratie vast. Maar de hele ding. Nee, wat ik was zo benieuwd. Was er nou onderweg iemand? We werken allemaal met jongeren of met mensen die je graag wil bereiken. Die een pad oplopen of misschien soms niet weten welk pad ze oplopen. En was er nou iemand onderweg geweest of een mogelijkheid gehad die jou eerder zeg maar uit die situatie had kunnen brengen?
Lastig om te zeggen.
Ja.
Want het gaat vooral om een langere periode van vertrouwen opbouwen. En dat was, daar is nooit echt een mogelijkheid toe geweest. Ook door mezelf, omdat ik altijd op het moment dat iemand er dichtbij kwam, die deur dicht gooide.
Ja.
En dan ging ik weg of liet niks meer van me horen. Mijn leerkracht is natuurlijk, die heeft heel veel voor mij gedaan. Die heeft heel veel proberen te helpen. Maar dat had vroeger altijd een soort van averechts effect. Omdat ze daarmee juist heel erg die strijd thuis aanwakkerde, waarin de buitenwereld buiten gehouden moest worden. Dus iedere brief, elk belletje, elk telefoontje naar huis toe over mij, dat zorgde ervoor dat die buitenwereld binnengehaald werd. Dus dat heeft voor mij als kind vooral juist een negatief effect gehad. Maar dat betekent niet dat zij heeft eigenlijk het meest gedaan. Ze heeft het meest geprobeerd ook.
Ja.
Zij heeft ook de kinderbescherming uiteindelijk ingeschakeld, wat een hele goede stap was, maar waar mijn vader ook door sluw te zijn eigenlijk en slim te zijn, uiteindelijk goed weggekomen is. En dan zeg ik goed vanuit zijn perspectief, uiteraard. Ja. Maar ik denk dat het gaat om vertrouwen opbouwen, waarin ik heb in mijn hele leven nooit gevoel gehad dat ik iemand volledig kon vertrouwen om mijn verhaal neer te leggen. En dat lag voor een groot deel aan mezelf natuurlijk, omdat ik dat vertrouwen gewoon vanuit mezelf niet voelde.
Nee, precies. Ja.
Omdat het vanuit je vader heel erg werd opgelegd, zeg maar. Ja, ja, precies.
En het is dus om antwoord te geven op de vraag, ik denk het niet.
Nee.
Nee, ik denk nou, dat het systeem daar te geraffineerd voor was.
Ja. Nou ja, dat is denk ik ook wel mooi om juist wel te horen van als dat wel zo was geweest, wat had het moeten doen? Maar hoe dichterbij, hoe meer je wegkruipt. En dat zie je bij jongeren natuurlijk ook. Hoe dichterbij je kruipt, dat mensen dan weggaan. En ja, wat moet je dan doen? Ja. Ja. Maar uiteindelijk ben je eruit gestapt. Hoe heb je dat gedaan dan?
Nou ja, ik ben in principe gevlucht. Het was helemaal niet een weloverwogen keuze. Het was een situatie die thuis ontstond waarin ik dreiging ervaarde. En waarin ik op dat moment 17 jaar, een maand voor mijn 18e verjaardag, nadacht over het feit dat mijn leerplicht afliep. Dus ik dacht, ik had een fout gemaakt thuis. Ik had stiekem een vriendinnetje. Nou, dat was best wel een grote fout volgens mijn vader. En op fouten zaten consequenties. En consequenties die waren ook bijvoorbeeld opsluiting. En ik was heel erg bang voor het feit dat ik niet meer naar school zou hoeven straks als ik 18 ben. En dat was tijdens de zomervakantie, werd ik 18. dat ik dus misschien wel gewoon niet meer los en vrij kwam. Dus ik dacht van ja, ik moet nu.
Ik moet weg.
Ik moet weg. Zo. En nooit nadenken of waar ik naartoe ging of hoe ik mijn leven ging opbouwen. Daar denk je helemaal niet over na. Het is een toevlucht die je neemt. En vervolgens besef je dat teruggaan een soort van moeilijker is dan weggaan.
Maar dan zeg je eigenlijk, ik heb de angst voor wat nog veel erger zou zijn gebruikt om weg te komen.
Ja, instinctief vooral. Het was een instinctieve reactie, wel getriggerd misschien door de jaren daarvoor wat er ontstaat in je brein. Dus omdat je al een keer fantaseert over een leven buiten het systeem, omdat je een keer dat soort, een beetje proeft van dat soort dingen. In de bibliotheek verrijkte ik mijn kennis een beetje, mijn wereldkennis. Dus ik las steeds meer boeken die een ander verhaal vertelden dan mijn vader vertelde. En dat deed wat in mijn brein. Dat op dat moment, op die leeftijd, denk je er niet over na. Nee. Je weet niet wat dat doet, maar dat doet wel wat.
En eigenlijk, iedereen zit in zijn eigen systemen. Ik bedoel, iedereen moet dingen geloven. Wij zitten op school in relaties. We hebben allemaal families en vrienden. Wat probeer je anderen nu bij te brengen? Want jij bent uit een heel extreem systeem ontsnapt uiteindelijk. Er zijn meer mensen die in extreme systemen zitten. Hoe herkennen mensen dat? Hoe herkennen ze die gevangenis?
Nou, ik denk voornamelijk door open en kritisch te blijven. En dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar wat is dat dan precies? Maar dat is dat je open staat voor andere perspectieven. En ze niet op voorhand, omdat je een overtuiging hebt, al wegduwt. Mm-hmm. En vervolgens is het natuurlijk wel belangrijk dat je nadenkt over wat je doet. In hoeverre heeft dat impact op het leven van anderen? Want ik vind dat iedereen zelf mag geloven wat hij wil geloven. Mm-hmm. Daar zit ook niet het probleem in. Als je iets wil geloven wat jouw eigen vrijheid wegneemt en waarin je jezelf als kluizenaar in een huisje opsluit, ja prima, als je maar niet vervolgens mensen die keuze niet hebben gemaakt daarin meeneemt. Precies. Bijvoorbeeld kinderen.
Ja.
Kinderen die hebben vaak geen keuze. Dus als jij voor die kinderen bepaalt wat zij wel en niet mogen doen, tot op zekere hoogte moet je dat natuurlijk.
Ik wou zeggen, jij wil ze vrij opvoeden. Nee, neem aan dat je ze toch ook wel een klein beetje richting geeft, toch?
Ja, zeker. Dat zeg je precies goed. Ik geef ze richting, maar ik stuur ze niet de richting in die ik zelf voor ze bepaal. Het is niet van, dit is het pad waar je op gaat en hier duw.
Ja.
Het is gewoon van, oké, dit is de richting die ik op zou gaan. En dus natuurlijk heb je als ouder invloed. Mijn overtuigingen. Mijn karakter, dat neem ik allemaal mee in mijn opvoeding. Dus helemaal vrij voed je kinderen natuurlijk nooit op. Maar ze mogen daar geen schade van ondervinden.
Nee, maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat je dat in het begin angstiger vindt, omdat je vader zo duidelijk was in visie. En dat je denkt, kan ik dan wel koers maken?
Ja, dat is,
klopt dat dan?
Dat was precies zo. Ik was heel erg bang om bijvoorbeeld streng te zijn. Ja. Ik was heel erg bang om kaders aan te geven. Dat moet je natuurlijk als ouder wel. Ik bedoel, weet je, 1 koekje is goed, 10 koekjes is verkeerd.
Ja,
dat
precies.
Is al bijvoorbeeld iets wat je bepaalt als ouder. Want als je dat die keuze bij een kind zou laten...
Ja, dan eet hij ze gewoon de hele rol op.
Koekjes ook, inderdaad. Maar wat ik dus altijd doe, is ik leg alles uit. Ik leg alles uit wat ik doe. En daar werden ze heel vaak moe van. En inmiddels doen ze hetzelfde bij mij.
Ja.
En dat vind ik dus wel heel mooi. Mijn dochter is 12. En die als ik bijvoorbeeld een... Ik probeer het nooit te doen, maar als ik een daarom... Ja, waarom daarom? Argument heb. Dan gaat zij uitleggen waarom ik dat niet mag gebruiken en wat zij ervan vindt. En dan is het ook wel een... Dat vind ik altijd wel een leuk gesprek, dat je dat nu ook wel terugkrijgt. Maar ik denk dat uitleggen waarom je iets doet gewoon wel heel erg belangrijk is.
Ja.
En ik ben eigenlijk wel even benieuwd naar jouw perspectief, Jeroen. Want jij ziet veel mensen in relaties. Ja, er zijn natuurlijk best wat mensen in een relatie die misschien ook gigantisch onderdrukt worden door een van de partners. Of die een soort van verwrongen waarheid wordt verteld. Of die geen contact mogen hebben met anderen. Hoe herkennen mensen dat in relaties? Was nou eigenlijk...
Kijk,
het is natuurlijk heel moeilijk als je daarin zit om te weten, dit is niet goed.
Ja. Nou ja, kijk, als ze bij mij komen, dan is er dus al iets van problemen en ze willen iets van openheid. Hè? Ik zeg altijd, ik vind dat je in een relatie eigenlijk alles zou moeten kunnen vinden, zeggen wat je vindt, voelt en denkt.
Ja.
Dat is niet de actie. Dat is alleen nog maar wat je vindt, voelt en denkt. Hè? Ik denk dat het van belang is dat je niet opgesloten wordt in zo'n vier muren.
Ja.
Maar als je iets denkt, hoe gek ook, of welke verlangen je ook hebt, hoe gek ook, dat het er in ieder geval mag zijn. En dan kun je daarna over hebben. En hoe doen wij dit dan in ons systeem? Past dat er wel of niet in? En wat als ik dat niet leuk vind? Wordt natuurlijk anders.
Maar dan ben je al heel vrij in dat systeem, toch? Dan heb je al een hele hoge mate van openheid. Terwijl
Ja, maar ik denk dat nou precies is wat Edino ook aangeeft. Van ja. Hoe meer wij daarin gewoon de openheid kunnen geven. Even los van dat je soms zelf ook schrikt van je eigen wensen, verlangens, ideeën.
Ja.
Maar als ze er niet mogen zijn, dan kom je in je eigen gevangenis. Dus ik denk dat precies. ook iets is wat ik met systemen probeer te doen.
Ja.
En als er wel druk is van een van beide, dan is het natuurlijk ook, en dan ben ik blij met jouw verhaal. Wat is het daarvoor in je eigen jeugd gebeurd waardoor je dat doet?
Ja.
En kun je daar met elkaar in gesprek over aangaan? Maar de echte bedreigende relatiesituaties, die komen heel weinig bij mij in de praktijk. Mm-hmm. Daar moet al echt zoveel grensoverschrijdend gedrag zijn dat je veel meer in de justitie zit of in het vier zit of wat dan ook.
Ben je dat eens dat openheid in die zin, als dat er niet is, dat je je zorgen zou moeten maken in een systeem?
Denk ik wel. Ja, dat weet ik wel zeker inderdaad. Ja. Want wat er is, dat is er. Het klinkt zo simpel, maar ik bedoel, als je een gevoel hebt, als je een gedachte hebt, dan is het er al.
Precies.
Dus waarom zou je daar geen uiting aan geven? Waarom zou je dat niet open of aankaarten, laat maar zeggen? En dan kun je vervolgens op zoek gaan, waar komt dat dan vandaan? Ligt het bij mij of ligt het bij de ander? Of is er misschien ook gewoon, mag het er allebei zijn? En dan kom je er gewoon achter van, het werkt gewoon niet samen.
Inderdaad.
Maar het is allebei niet verkeerd. Dat kan ook.
Want ik ben systeemtherapeut, hè? Het gaat over gezinnen en families. Ik zou me ook hebben kunnen voorstellen dat je iets met jouw broers en zussen hebt kunnen delen. Of juist contact zocht van, is dit nou normaal? Wat vinden jullie? Hoe was eigenlijk de relatie? Want het klinkt zo individualistisch eigenlijk. Hè? Dat je er helemaal alleen mee zat.
Nou, dat was het ook. Dat was het ook.
Er was al een broer uit huis, of niet?
Nou, ja, kijk, ik had het inderdaad een laatste gedeelte van mijn lezing. Had ik daar nog wat slides over. Maar dat ging over het feit dat wij, toen het systeem opengebroken was, gingen wij met elkaar het gesprek aan. Voor de eerste keer.
Ja.
Vrij open. Natuurlijk niet, het allereerste gesprek was nog niet eens helemaal open. Het was nog steeds heel erg gekaderd. Omdat het voor mij aftasten was, wat kon ik zeggen. Niet wetende hoe zij in de wedstrijd zaten. Zij wisten niet precies hoe ik in de wedstrijd zat. Dus het was heel erg aftasten. Totdat we op een gegeven moment dat gewoon met z'n allen doorbroken hebben. En nu zeggen we gewoon alles wat we vinden en wat we denken. En pas toen we dat gingen doen, kom je er gewoon achter dat je eigenlijk dezelfde struggles hebt gehad.
Jawel.
Al die jaren. Dezelfde twijfels, dezelfde onzekerheden, dezelfde twijfels aan je vader bijvoorbeeld. En dan denk ik, als we dat als kinderen met elkaar besproken hadden, als we dat geuit hadden, als we dat, dan waren we misschien wel veel eerder uitgekomen.
Dat bedoel ik, ja.
Maar dat, die ruimte was er niet, want dat dat was er niet. Dat was er.
Ja.
Want wat jij echt dacht, was alleen voor jezelf.
Ja.
En wat jij zei, was gevoed door wat van je verwacht werd.
Ja,
dus wat het systeem zei, of wat je dacht dat je vader wilde horen. Dus ik dacht ook altijd van, als ik bijvoorbeeld later nadacht over wat ik wilde worden, dan dacht ik na, wat zou mijn vader willen dat ik later word? En zo gingen al mijn gedachten eigenlijk.
Ja,
inderdaad. En waar ik wel benieuwd aan ben, want je zei net ook van, ja, eigenlijk heb ik nu heel vaak nog een gevoel dat ik dingen doe die niet goed zijn, of die fout zijn, zou je bijna als kind in een soort van kindgedachte kunnen denken. Ik kan me ook voorstellen dat je heel vaak het gevoel hebt, juist door open te zijn, dat het eigenlijk fout is en dat gevoel er nog steeds een beetje zit. Hoe krijg je het dan, nou ja, in vredesnaam voor elkaar om er zo over te spreken, zeg maar?
Omdat dat precies hetgene is wat je moet doen om er los van te komen. Dus op het moment dat je, die angst ervaart en je drukt het weg, dan wordt het eigenlijk langzaam groter.
Ja.
Dus op het moment dat ik er uiting aan geef, of zoals ik het nu ook uit, van dat ik dat
precies,
gevoel wel eens heb. Sorry, mijn buik gaat een paar keer heen en weer.
Ja.
het is soms, de ene dag is de andere dag niet. Soms zit je ook gewoon goed in een flow en heb je die gevoelens niet. Maar het is uiteindelijk onderdeel van wie je bent. Het zit zo diep van binnen dat ik bepaalde angstgevoelens niet helemaal kwijt kan raken. En daar kun je heel veel therapie voor nemen. Dat gaat je ook helpen met ermee omgaan. Misschien, ik hoop dat jullie dat kunnen bevestigen.
Ja, zeker.
Is dat je sommige vormen van trauma gewoon niet kwijt kan raken. Dat zit gewoon,
de ruimte eromheen kan wel groter worden, maar het trauma zelf en de pijn die daar vast zit, die zou wel kunnen blijven. Ja. Ja.
En dan is voor mij dan een beetje de vraag, oké, dus ik heb dat trauma, ik heb een bepaalde manier van reageren op in situaties. Maar laat ik me dat dan laat ik me dat dan dat vrijheid afpakken. Ja. Daardoor ga ik dan thuis zitten en zeggen, oké, ja, maar ik heb dat meegemaakt, inderdaad. Dus ik kan niks meer.
Nou ja, maar sterker nog, ik denk dat het zelfs van belang is, want je ziet ook nu jongeren die op het moment dat ze angst voelen, gaan vermijden. Ja. Denken, dan ga ik het niet doen. Ja. Nu zijn de examens, ik had even een mooi gesprek vooraf, ja. En dan zijn er mensen die bellen van stress naar de telefoon, want ik voel spanning voor het examen. Ja. Terwijl ik denk, ja, weet je wel. Ja, we hebben allemaal voor dingen spanning. Ik bedoel, of ik hier nou zit of in de sauna, het is net een beetje een ander gevoel, denk ik. Ja. Hè? Dus, maar dat betekent niet dat ik hier niet zit. Hè? Nee. Dus kunnen we ook normaliseren dat je dat voelt en dat het er gewoon bij hoort. Maar dat je nog steeds ook kan presteren en openheid kan geven, zoals jij dat bijvoorbeeld doet.
Ja. Ja. Ik moest zeggen, ik wist niet dat jij de sauna zo spannend vond.
Oh, dat wist je niet. Ja, ik vind dat wel zo zweten, jongen. Dat wil je niet weten, ja.
Ja. Nou ja, dat jij je gespannen voelt in de sauna, dat is alweer bijzonder.
Ja, dat is de enige plek waar ik me gespannen voel, ja. Nee, maar hoe doe jij dat dan? Want dat is de andere kant. Ik bedoel, je kan toch niet spanningsloos... Je hebt soms ook je spanning nodig. Nee, precies, en je doet toch
denk,
je dingen.
Ja, nou ja, en wat wat de kunst altijd, denk ik, is als je... De psychologen zullen altijd zeggen van als je spanning voelt... Nou ja, probeer in ieder geval te bepalen... Is dit reëel of is dit waardevol of niet?
Ja.
Om hierbij weg te blijven. Want als je... Ik geef meestal het meest simpele voorbeeld. Je kunt bang zijn voor honden. Ik ben ooit in mijn jeugd door een hond gebeten. Daardoor heb ik ook wat het gevoel van... Die angst is een beetje in de blauwdruk gaan zitten. Ik was gewoon heel jong toen dat gebeurde.
Ja.
Maar iedereen kan meteen wel zich voorstellen... Ja, een leven waarin je jezelf opsluit om maar nooit een hond tegen te komen...
Niet echt handig.
Dat is niet zo handig.
Nee.
Tegelijkertijd voel je ook wel, of voel ik... Ik heb ook wel opleidingen gedaan, EMDR en zo. Nou, dan mag je zelf met iets komen. Denk, oh, nou lekker, kom ik eindelijk van die hond af. Ja. Dat gaat gewoon nooit helemaal weg. Dat is ergens zo vroeg. En dat is maar een heel klein dingetje. Hè. Kun je je voorstellen dat de meeste problemen veel complexer zijn.
Ja.
En dat je een hele jeugd met allemaal angsten opgroeit. En ik was nog wel benieuwd. Hè, want ja, jij zegt van ja, ik moet voor mezelf... Een van de angsten die ik aan moet gaan, is dat ik... open ben naar anderen, dat ik in tegenstelling tot wat ik geleerd heb, juist wel deel. Tegelijkertijd zou je kunnen denken, hè, misschien mensen die ik luisteren wel denken, ja, dat is misschien wel leuk, maar hoe weet ik nou naar wie ik open moet zijn? Hoe weet ik nou dat ik niet weer het deksel op de neus krijg en iemand met mijn kwetsbaarheid aan de haal gaat? Ik ben wel heel benieuwd hoe jij dat voor jezelf bepaalt.
Niet eigenlijk.
Nee,
het is eigenlijk niet iets waar ik over nadenk. Want uiteindelijk is het... ik heb dat in het verleden wel meegemaakt. Dat ik toen ik zelf nog niet zodoende verwerkt had... dat ik nog eigenlijk soort van in mijn verwerking aan het praten was... en in mijn trauma aan het praten was. En ik heb toen wel gemerkt dat je dan een bepaalde... Ik had een bepaalde naïviteit naar de wereld toe. Ook toe.
Ja.
En soms was het dan dat ik iemand te goed vertrouwde... dat hij daar wel misbruik van maakte... maar dat heeft mij een soort van niet tegengehouden om dan momenten wel tegenhouden om dan open te zijn. Maar inmiddels is het gewoon iets wat waar ik ook echt achter sta. Ik denk echt dat dat je gewoon open moet kunnen zijn. Maar je mag wel kiezen naar wie natuurlijk. Het is niet meteen dat ik naar iedereen alles deel.
Nee, misschien dat iemand ook wel lacht en zegt... Ja, wat ben jij nou voor slappe hap of wat dan ook.
Ja, maar kijk, dan denk ik van daar zitten die muren. Dus zoals ik hebben we natuurlijk niet in die podcast nog beschreven.
Ja.
Maar het soort van, ik merkte gewoon dat ik een soort van muren om me heen had... die kaders waren waar ik niet doorheen kon... komen. En schaamte was een grote muur. En dat ervaren we denk ik allemaal. We hebben natuurlijk allemaal wel op bepaalde vlakken schaamte. Maar uiteindelijk is het, als je daarover nadenkt, is dat ook heel gek. Want je schaamt je alleen maar voor de mening van een ander. Het is niet iets wat bij jezelf ligt.
Nee.
Als je bij de kassa afrekent en je hebt even, weet ik veel, vergeten om wat over te maken.
Ja, je hebt geen geld. Ja.
En dat doet piep, dan is het... Stel, je doet dat online. Je bestelt iets online.
Niks aan de hand.
Nee. Hoe je ineens wat. Daar ga je terug, ga je een stapje terug, maak je wat over of je koopt het niet.
Ja.
Je voelt daar helemaal niks bij. Maar precies. Aan de kassa denk je ineens, de mensen in de rij, die denken
ze zullen wel denken.
De cashier denkt er wat van. Dus je koppelt eigenlijk soort van de mening van anderen en daarmee beperk je jezelf. En dus schaamte is echt, vind ik echt zo nutteloos. Ja. Omdat het niks met jezelf te maken heeft. Komt niet bij jezelf weg. Maar nee. Het beperkt je enorm.
Ja. En wat zeg je nu dan tegen jezelf als die schaamte toch opkomt? Want het,
nou, dit.
Ja.
Dit,
ja. Ja, dan zeg je gewoon, ja, nou ja, dit is nutteloos.
Nou ja, precies. Ja, je moet het soort van soms ook een beetje tegen jezelf gewoon uitspreken. En dat betekent niet dat het gevoel direct weg is. Ik ben op heel veel vlakken ook gewoon onzeker. Ja. En die onzekerheid is ook weer ontstaan in mijn verleden. Omdat als ik moest presteren volgens mijn vader, volgens mijn vaders normen. En die waren soms zo hoog dat je ze gewoon niet kon halen. En als je iets gedaan had wat best wel goed was, maar je kreeg niet zijn bevestiging, dan was het nog steeds niet goed.
Nee. Nee.
Dus ik merk dat ik altijd wel op zoek ben naar eigenlijk soort van de bevestiging van mijn vader. Die kan je dan niet krijgen, dus dan zoek je bevestiging bij anderen. Dus dat zijn ook wel, weet je, ik ben er ook nog niet. Dat zijn ook nog dingen waar ik dan aan werk, dat ik denk van waarom heb ik eigenlijk zoveel bevestiging nodig?
Ja. Hey, en als we kijken naar de muur van loyaliteit, hè?
Ja.
Als je met jongeren die van allerhande dingen hebben meegemaakt werkt, dan blijkt er toch ook heel vaak wel een bepaald beeld over van de ouder. Ja. Ik was zo benieuwd, hoe kijk jij nu naar jouw vader?
Ik kijk naar hem als iemand die geholpen had moeten worden. En dat is ook echt zoals ik het vind. Omdat uiteindelijk ontdek je dat hij in zijn eigen leven en zijn eigen jeugd heel veel trauma's heeft opgepikt, heeft gecreëerd, die hij ook ontkende en waar hij een soort van manier, een soort van copingsmechanisme voor bedacht. En hij vond dat in het geloof. Ik denk dat heel veel mensen dat in het geloof vinden. Een soort van troost, hou vast, maar ook een soort van richting. Alleen hij sloeg erin door. En daarin is iedereen natuurlijk, iedereen zit anders in elkaar.
Ja.
In zijn bovenkamer. Hij was psychisch, had hij ook wel wat problemen. En als hij voor die psychische problemen geholpen had kunnen worden vroeger, als hij daarvoor open stond, dan had dit natuurlijk helemaal niet, was dit helemaal nooit gebeurd.
Ja, dus ik hoor een soort mildheid over je vader als het gaat over, ik zie hem veel meer als een patiënt die geholpen had moeten worden met trauma en eigen stoornissen.
Klopt, omdat ik ken hem natuurlijk goed en ik weet ook wat hij constant uiten en waar hij constant mee bezig was en hoe hij zijn leven gegeven heeft ervoor. Heel veel mensen die doen iets, maar die houden zichzelf niet aan hun eigen principes. Mm-hmm. Dat deed hij natuurlijk ook niet altijd, maar hij gaf er wel alles voor. Hij heeft 30 jaar van zijn leven volledig eraan gewijd.
Ja.
Hij was wel echt overtuigd dat hij iets goeds aan het doen was. Alleen hij had bijvoorbeeld een agressieprobleem.
Ja.
Een probleem waar hij die niet had, omdat hij de Messias was.
Ja, ja.
En hij had voor zichzelf eigenlijk gemaakt dat hij een man was die geen problemen had.
Ja,
waardoor hij dus ook niet meer zijn eigen problemen kon
En dus ook inzien. Niet corrigeerbaar was op niks.
Dat was niet corrigeerbaar.
Het was goed wat hij
precies,
deed.
Precies, dus dan moest er een reden voor zijn. Nou, als hij dan boos werd, dan was dat het gevoel van God die door hem kwam.
Ja.
Dus dat was boosheid van God.
Ja.
Dus hij bevestigde eigenlijk die boosheid en dan werd hij nog bozer. Want dat weten we allemaal. Als je het van boos wordt,
dan gaat het level alleen maar omhoog.
Precies. En dat was heel gevaarlijk. Maar ik denk niet. Nou ja, sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat hij dat niet deed vanuit kwade bedoelingen.
Nee. En nou ben ik van, er is een stroming in de systeemtherapie waarbij je zegt van het gaat ook over generaties. Hè?
Ja.
Wat vertel jij tegen je kinderen over hun opa? Want soms gaan trauma's ook door naar de volgende generatie.
Ja.
En ik ben benieuwd of jij daar, hoe je daar naar kijkt.
Nou ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Want ik wist wel dat bij mij de problematiek die bij mijn vader lag, dat die bij mij niet lag.
Nee.
Dat weet je op een gegeven moment. Je gaat er wel naar op zoek. Je gaat wel twijfelen van, zou ik dan dezelfde dingen hebben meegekregen? Maar dat het een generatie overslaat, heb ik eigenlijk nog niet eens over nagedacht.
Dat kan, maar, hè? Ik wil je geen dingen aanpraten. We hebben druk genoeg in de praktijk.
Nee, maar dat zijn dan dingen daar ben je dan niet mee bezig. Maar waar ik wel mee bezig was, is dat ik vind dat zij genoeg informatie moeten hebben. Dus zij moeten genoeg informatie over hun opa. Het is dan geen opa voor hen. Dat is voor mij wel, daar ben ik wel heel duidelijk in. Dus ik vertel ze wel wat over mijn vader. Wat mijn vader gedaan heeft. En wel natuurlijk altijd de kinderversie. Je kan niet alles vertellen.
Nee.
Maar hoe ouder ze worden, hoe meer informatie ze daarin krijgen. Hoe meer er ook te vinden is. Ik bedoel, zij zouden zo deze podcast kunnen gaan luisteren.
Precies.
Ik noem maar wat.
Ja.
Dus op een gegeven moment moet je ook weten dat zij in een wereld leven waarin al die informatie ligt. En dan ben ik liever zelf degene die ze die informatie geeft.
Zeker. Ja, van belang.
Ik ken jouw broers en zussen niet. Jij kent ze wel. Ik ben wel benieuwd. Hè. Een van de, nou ja, eigenlijk de, de psychologische theorieën die rondom dit thema hangen, dat is posttraumatische groei. Dat is dat mensen met heel veel veerkracht ook zeggen van, nou ja, weet je, dit is niet, ja, dit was niet goed, maar het heeft me veel geleerd en misschien zelfs wel dat ik er sterker van ben geworden. Ik denk dat jij dat wel voelt of dat je daar kracht uit put. Zie je dat bij je broers en zussen ook of zijn jullie daar heel anders in?
Nee, ik zie dat zeker bij hen ook. Ja, absoluut. Alleen het mooie is om te zien, we zijn met negen en we zijn allemaal, alle negen gewoon helemaal anders. Ja. Dus je ziet, iedereen uit het op een andere manier.
Okay.
Dus de ene uit het door soort van heel duidelijk aan te geven, ik wil de focus hebben op iets compleet anders. En iedereen, ja, wat ik zeg, iedereen uit het op een andere manier. Er zit ook een stukje karakter achter. Mm-hmm. Ze hebben allemaal een verschillend karakter. De ene is wat meer uitgelaten, de ander is wat meer ingetogen. Ja. Dus daarin zie je wel een verschil. En ik denk dat iedereen ook een ander tempo heeft. Dat is in die zin ook wel weer logisch. Wat ik de laatste 4 jaar gedaan heb, heeft mij wel echt in een stroomversnelling gebracht. Want ja, dit soort kansen wat je nu dan ook weer hebt, dat je een gesprek daarover aangaat.
Ja.
Dat zijn dingen die helpen je. Dus op het moment dat je dat niet doet en je blijft soort van alleen maar met je eigen therapeut praten, dan kom je soms ook even niet die bubbel uit. Ja. Dus ik denk ook wel dat wat ik doe, wat mijn broertje Israël bijvoorbeeld doet, dat ons ook wel heel erg helpt. Ja. Betekent niet dat iedereen dat dan moet doen. Iedereen kiest natuurlijk zijn eigen pad. Maar als je het hebt over die veerkracht en die groei, dat zie ik zeker ook bij hen.
Mm-hmm. Ja. En waar zit dat hem in, denk je? Is dat toeval? Is dat toch iets wat jullie meegekregen hebben allemaal?
Het is zeker geen toeval, want dat zou dat dan niet meer bij alle negen kunnen.
Nee, precies.
Dus het zit in de opvoeding, denk ik. Ik denk dat wij zijn opgevoed met dat we constant kritisch naar onszelf moesten kijken. Dat, mm-hmm. dat we onze eigen problemen moesten oplossen. En dat was wel altijd onder het ja, of in het hoe zeg je dat? Onder het geloof.
Ja, precies. In die
dak van het geloof, zeg je eigenlijk
precies,
altijd.
Dat, ja, dat zeg ik inderdaad. En ja. Dus daar deed je dan wel alles voor. Maar uiteindelijk, ja, oké, ik ging dan naar mijn kamer toe en dan ging ik bidden. Mm-hmm. En dan ging ik nadenken, oké, wat heb ik fout gedaan? Dus dan ging ik mijn dag analyseren. Dan ging ik een week terug. Dan ging ik 2 weken terug. Op een gegeven moment ging ik nadenken over, oké, als ik dit heb ik dan fout gedaan, maar hoe kan dat dan ervoor gezorgd hebben dat ik nu daarvoor straf heb? Nou, dan ga je een soort van die tijdlijn ga je uitpluizen. Maar dat was dan bidden, noem ik het dan. Maar nu zeg ik het gewoon nadenken.
Ja, ja,
het is gewoon, kritisch terugdenken.
Reflecteren op jezelf, wat heb ik gedaan.
En dat soort dingen, dat zijn hele krachtige tools die ik vind dat iedereen ook zou moeten kunnen. Iedereen moet kunnen reflecteren op hun eigen keuzes en leven. En ook terug naar vroeger. En dat is ons eigenlijk al een soort van aangeleerd. Ja. Alleen dan dachten we dat we aan het bidden waren. Maar ja, wat is bidden? Is bidden nadenken? Of is bidden...
Ja, bidden? Een beetje een combinatie van reflecteren en die openheid en het vertrouwen in anderen die jullie wel heel veerkrachtig en veerbaar heeft gemaakt. Ja.
En ik kan me voorstellen dat ook de discipline die er in jullie systeem zat, jou ook nu weer helpt om de discipline, om toch een soort draai te maken over, oké, ik ga mijn leven anders leven. Ik mag dat ook en ik weet dat ik dan aan een aantal dingen moet houden.
Ja.
Tenminste, dat zou ik me zo voorstellen, dat je dat helpt. Is dat zo?
Ja, dat helpt heel erg, absoluut. Het is, ik kan me niet voorstellen dat ik een dag een soort van niks doe. Het is gewoon, vroeger was dat natuurlijk een iets verkeerds.
Ja.
Want je moest elke dag wel iets hebben om aan het eind van de dag te offeren. Dat zijn van die termen die zitten er bij mij nog in. Want dat was gewoon zo. Aan het eind van de dag, als ik in bed lag, dan moest ik iets hebben wat ik tegen God kon zeggen van oké, ik heb dit bijgedragen.
Ja.
Nou, dat ik bid niet meer voor het slapen gaan, maar ik denk wel na.
Ja, ja, ja.
En dan denk ik na.
Heb ik nou goede dingen gedaan
precies,
vandaag?
Dan denk ik, wat heb ik vandaag gedaan? Oké, ik heb de hele dag achter de PlayStation gezeten. Ja, dan ga ik niet met een fijn gevoel naar bed toe. Dus dan zou ik dat zeker de volgende dag niet weer doen. Het is niet verkeerd dat het een keer gebeurt natuurlijk, maar ja, niet precies. Elke dag. Ja.
Maar dus, en kan je wel lummelen?
Wat zeg je?
Kan je wel lummelen? Dus even helemaal niks doen?
Wel, maar dus daar zit dan een stukje, het gevoel alsof je iets verkeerds doet.
Ja, dat bedoel ik. Want terwijl dat natuurlijk ongelooflijk belangrijk is, hè, voor je hele systeem, dat je ook af en toe echt helemaal uit kan.
Ja.
Maar doordat je zo in die discipline bent geweest en zo aan het reflecteren bent, doe ik de goede dingen, kun je uit?
Niet helemaal.
Nee.
Ik kan het wel. En ik doe het ook wel eens. Als ik een goede serie tegenkom, dan ben ik echt iemand die tot midden in de nacht gaat kijken. Hmm. En dan de wekker zet om dan in de ochtend nog...
Maar wij psychologen zeggen dat je dan niet uit bent.
Oké, nou, dan ben ik dus niet uit. Ja. Maar het is...
hangt vanaf. Dat, daar is weer
daar kan je anders over denken. Dat geloof ik wel. Ja.
Valt wel mee. Wel? Hangt een beetje het hangt van de serie af. Als het relaxed is, dan kun je best lummelen.
Ja, ja.
Maar als
ja,
je nog Scandinavische horror of thrillers of zo
dan
gaat zien...
Dan sta je zelf nog steeds aan.
Dus ook dat moet hoger. hoogspanningsniveau.
Ja. Ik heb nog een vraag. Hè. We hebben een aantal vragen van jongeren meegekregen. Ja. En ik kijk af en toe even naar het papiertje om te zien van hebben we die nou al een beetje te pakken. En één is, vind ik wel heel leuk. Heb je een beeld van hoe je leven eruit had gezien als dit niet gebeurd was? Ik denk dat ze wel best wel een geinige vraag.
Je bedoelt niks gebeurd was.
Ja, hoe zou je leven dan...
Ja, daar was ik er niet geweest.
Ja, was, ja, nee, nee, ja. Dan, laten we zeggen, de conceptie is verder allemaal gelukt. Hè? Je bent wel op aarde. Ja. Maar je was gewoon in een normaal gezin. Ik denk dat er een beetje staat.
Ik denk daar niet over na. Omdat het is zo zinloos om daarover na te denken. Ja. En natuurlijk heb vroeger dacht ik daarover na. Ja. Als kind dacht ik daar constant over na. Wat als ik een normaal gezin geboren? Wat als ik maar iedere keer dat ik dat dacht, wist ik dat ik iets verkeerds aan het denken was. Dus ik heb me ook soort van aangeleerd om daar niet te veel over na te denken. Maar natuurlijk, als kind denk je daarover na. Je fantasie is veel groter nog.
Ja. Ik denk ook dat jongeren in een lastige situatie, net wat jij daar een beetje zegt, juist zouden kunnen denken, goh, als ik dit nou niet had gehad, wat was ik dan niet allemaal geweest en geworden?
Ja, maar dat houdt je heel erg tegen. Ja. Want het is, je kan dat niet veranderen. Je bent er. En dat is dat, ja, het is een soort van... Ja, ik zou ook wel miljonair willen zijn, ben ik niet.
Nee,
ja.
Nou, dan moet je ook afvragen of dat een succes is, hoor, trouwens.
Nee, klopt inderdaad. Maar het is meer van de dingen willen die soort van onrealistisch zijn op het moment... Ja. Is in die zin voor mij heel erg zinloos. En zeker fantaseren over een leven wat je gehad had kunnen hebben als alles veranderd was. Ja, ik doe dat echt niet. Nee.
Maar ik vind wel dat je met heel weinig wrok, zeg maar, naar het verleden kijkt. Ik denk dat aan de ene kant best wel reëel is. Dat mensen die in een echt, nou ja, in een nare situatie hebben gezeten, misschien een nare relatie waar ze uitkomen, dat die dat hebben. Misschien heb je dat een tijd ook gehad? Of?
Dan ben je flink boos geweest.
Ja, ik ben wel eens boos geweest, maar dat was altijd van
klinkt ook kleintjes, hè? Ik ben wel eens boos geweest.
Nee, dat was het ook. Nou, kijk, er zijn momenten geweest dat wij, dat was bijvoorbeeld toen we het gesprek aangingen met z'n allen. En dat je dan, we wisten ook weinig van elkaar. Dus onderling wist je ook niet wat er altijd gebeurde of wat je mee had gemaakt of wat je vader had aangedaan. Dus soms hoor je verhalen en dat daar word je gewoon heel erg boos van. Dus dan was het wel echt heel erg boos. Echt dat je in staat bent om in de auto te rijden en naar hem toe te gaan en hem uit die rolstoel te trekken.
Ja.
Dus met dat gevoel, maar dat is van korte duur. Dat, ik weet niet waarom dat zo is. Dat verdwijnt gewoon heel snel. Ik denk dat daar uiteindelijk ook wel iets is waar je over na moet denken. Er is echt niemand die beter slaapt als die boos naar bed gaat. Geloof ik niet. Er is niemand die beter slaapt. Dus het helpt je zo, het helpt je niet. Dus blijven hangen in die boosheid. Gaan slapen met die boosheid. Ik zeg ook altijd, ik wil ook altijd dat alle ruzies gewoon opgelost zijn.
Ja.
Dezelfde
in jouw gezin
nog.
Bedoel je?
Ja, tuurlijk. Je gaat niet slapen terwijl het nog niet uitgesproken is.
Ja, zo.
Maar ja, dat is ook wel weer... soms is iets tijd geven bij wijze van spreken ook wel heel erg belangrijk. Moet je juist gaan overslaan, maar dan moet je er niet boos...
Nee, zo niet. Dan wil je die gevoelens eruit hebben. Ja. Ja. Ja, dan kan de situatie nog wel feitelijk zo zijn.
Precies.
Dan slaap je er een nachtje over, maar niet met de emotie.
Nou ja, ik vind dat ook wel grappig, want je leert ook heel veel van mensen die iets compleet anders hebben meegemaakt. Dus ik kijk bijvoorbeeld naar mijn eigen vrouw. Zij heeft een heel ander leven meegemaakt en zij begeeft mij weer andere perspectieven. Dus ik ben feitelijk. Alles moet feitelijk kloppen. Als het feitelijk niet klopt, neem ik het niet aan. En dat komt als mijn verdedigingsmechanisme geworden. Omdat vroeger klopten dingen feitelijk niet. En nu ben ik bang dat ik bijvoorbeeld weer iets geloof wat feitelijk niet waar is. Dus het was op een gegeven moment wat is waar, wat is niet waar? Ik ga gewoon kijken naar de feiten.
Ja.
Maar uiteindelijk heb je ook zoiets als gevoel.
Ik wou zeggen, want dan heb je een probleem. Want je bent met een vrouw en die zeggen soms gewoon, ja, dat voel ik zo.
Precies.
Ja, en niks feit.
Ja, en toen zei ik, ja, maar leg dan uit waarom je dat zo voelt. Ja, kan ik niet.
Nee, het is een gevoel.
Wat kan ik hier dan mee, dacht ik. Maar op een gegeven moment, precies, heb ik geleerd dat een gevoel niet altijd hoeft in lijn te zijn met de feiten.
Nee.
Maar dat het gevoel er nog steeds wel is. Want dat is dan eigenlijk een feit geworden.
Dat heb je dan zelf toch ondertussen... Heb je dat ook een beetje ontwikkeld dat je wel kan bedenken... Ik hoef niet om de feit... Maar soms voel je gewoon ineens... Hey, bliksem, dit is wel oké of niet oké. Weet ook niet waarom, ik ben verdrietig. Ja. Nou, er is geen feit waarom het zo is, maar ik ben het even.
Klopt. Ja. En dat is iets ook wat ik dan geleerd heb om te uiten ook.
Ja.
Dus het is eigenlijk... Daarin ben ik wel ontwikkeld, want toen ik 2021 was... Moest het allemaal echt feitelijk zijn. Was ik wel echt een heel erg... was ik een beetje op die manier. Je kunt daar ook in doorslaan. Hè?
Ja.
Je eigen gevoel om je verleden te op te lossen... kan je ook weer soort van doorslaan in een soort van... ja, extremistische kant. Ja, ja, dus dat is wel heel gevaarlijk, dat je ook wel weer beseft van, oké, ik mag ook niet, ja, ik mag gewoon niet te feitelijk worden.
Nee, nee, je mag ook gewoon je gevoel mee laten spelen. Ja,
inderdaad, mooi.
Ja, mooi.
We zijn al een tijdje
onderweg. Hebben we volgens mij 5 minuten, hebben we nog?
Ja, we hebben
er is iemand die steekt zijn hand op. Ik denk, ik moet even zwaaien.
Hier op mijn scherm.
Oh, je hebt het op scherm. Ja. Maar misschien is het toch ook leuk, want we hebben dat aangeboden. Ik weet niet of jij dat akkoord vindt, om te kijken of er iemand in de zaal is die zegt, nou, ik heb nog wel een prangende vraag. Ik wil eigenlijk graag even aanschuiven. Ja, er zijn 2. Nou, ik zou zeggen, kom even naar voren en doe je koptelefoon op en kom lekker meedoen.
Ja.
Ja.
Die mevrouw hier vooraan.
Ja. En ik zag daar nog een mevrouw, dus we wellicht hebben we er straks 2 te pakken. Ja. Kijk. En heel kort even zegt wie je bent, dat weten wij dat allemaal. Ja, wij kennen elkaar ergens van, maar goed, misschien is het leuk om je dat even te zeggen.
Leeuwarden is een dorp, hè?
Ja.
Ik ben Afra Abdullah, ik ben ook ervaringsdeskundige, maar dan anders. Ik ben ook gedwongen weggestuurd, vaak weggelopen uit huis. Niet door secte, maar wel een beetje door militaire opvoeding. Nou ja,
ja.
Op mijn 14e ben ik naar Nederland gestuurd. Eerst blij. Maar toen, ik ben een moeder ondertussen van 4 kinderen.
Wat is je vraag? Wat
mijn
zou je graag willen weten?
Is, hoe leer jij jezelf kennen als je lange tijd niet jezelf kon zijn? En wat heeft jou geholpen om opnieuw je eigen identiteit op te bouwen? Want ik heb het gevoel, ik ben al voorbij de 50... en dat mijn kinderen soms spiegel voor mij zijn en mij opvoeden zo van, mama, je klopt nog steeds niet, terwijl ik al GGZ en alles heb gehad.
Ja, mooi.
En er zijn ook onzichtbare opvoeders. En ik wil je meegeven, je bent nog niet klaar met opvoeden. Ja. En er is altijd DNA-ding. Mm-hmm. Ook als je je probleem hebt verwerkt. Dus er zit heel veel dilemma's.
Ja. Zou je eens willen antwoord geven, Edino? Als je...
Ja, nou ja, kijk, ik denk dat... ontdekken wie je bent, dat is iets wat constant doorgaat, want je verandert ook steeds. Dus als ik terugga naar 4 jaar geleden, mm-hmm. Het perspectief van wat die ik toen wilde zijn, en dan nu meenemen, dan zou dat al niet meer kloppend zijn met elkaar. Dus het was wel iets waar ik heel erg naar op zoek ging, van wie ben ik eigenlijk, wat wil ik eigenlijk met mijn leven. Maar het is ook iets wat ik geleerd heb om weer los te laten, omdat uiteindelijk denk ik dat je ook heel erg belangrijk is dat je in het moment probeert te leven, en als je verandert, en je wordt ouder, dat verander je sowieso door. Mooi wat je zegt inderdaad over je kinderen. Mijn kinderen houden er ook heel vaak een spiegel voor. En dat is eigenlijk iets heel moois. Het is iets heel waardevols. En je kunt daar alleen maar wat van leren. We kunnen net zoveel leren van onze kinderen als zij van ons kunnen leren. Dat is ook zo'n gezegde, toch? Terwijl we onze kinderen alles over het leven willen leren, leren onze kinderen waar het leven echt om draait.
Ja. Ja.
En dat is, ja, daar hou ik dan wel heel erg aan vast.
Ik heb ook een kind van 30 jaar, hè? Ja. En die stelt het heel anders voor. Ja. En ja, nou ja. Ik wil
prachtig. Helemaal goed.
Nee, ja. Ja. Dankjewel.
Super, dank voor je vraag. Ja, ik denk ook dat we tegen de tijd zitten. Ja. Er is nog één mogelijkheid. Oh ja, ja, kom er gezellig nog even bij. Ja, altijd goed. Ja.
Maar precies, ik denk dat dat is een van de moeilijkste dingen, dat als je uit zo'n situatie komt waar je identiteit zo bepaald is, door je omgeving eigenlijk, dat heel erg zoeken is, hè, van wat is mijn eigen kompas, hoe kom ik daarbij?
En dan heb je ook andere spiegels nodig, waaronder kinderen. Hè?
Zeker.
Ja. Ja. Fijn dat je erbij bent. Heel korte introductie en dan even je vraag als je zou willen doen.
Ik ben Rick Siemstra. Ik zit hier namens Stichting Patiënt Noordoost-Friesland samen met een aantal stagiaires.
Ja.
En ik heb jouw verhaal gehoord en ook gelezen. En mijn vraag is in het hele verhaal, jouw vader speelt nog best wel een nadrukkelijke rol in jouw leven. In stemmetjes en gedachten. En wat is de rol van jouw moeder? Wat is de plaats van jouw moeder?
Nou, ik laat mijn moeder bewust buiten beschouwing, omdat ze overleden is. En omdat zij in mijn ogen echt ook een slachtoffer was in dit verhaal. Dus voor mij is het, ik kan nooit invullen wat zij had gedaan als zij was blijven leven. Ze is overleden in 2004. Dat was, dus was de hele situatie was nog heel erg anders. Mijn jongste zusje was op dat moment net 3 jaar oud geworden. Dus ik weet niet of zij later een keuze had gemaakt om misschien het systeem te ontvluchten, om iets te doen. Wat ik wel weet is dat zij ons onbewust heel erg geholpen heeft door de jaren heen. Zij was eigenlijk een beetje hetgeen wat onze familie nog een beetje normaal hield. En zij deed dat vaak stiekem. Dus dingen niet vertellen aan mijn vader die, waarvan ze wel wist dat we dat deden. Bij mij was dat bijvoorbeeld als ik in mijn bed plaste. Als ze dat tegen mijn vader zou vertellen, dan zou mijn vader dat koppelen aan luiheid. Dat ik bang was om een bed uit te gaan. Dus het was een keuze, vond hij dan. Nou, ik werd gewoon zo wakker. En zij vertelde dat dan bijvoorbeeld niet, terwijl zij wel de was deed en dus zag dat die pyjama, dat daar plas in zat. En dan denk ik van, oké, dus ik weet dus dat zij ons op momenten heeft beschermd. Dus dan kan ik ook invullen dat ze ons misschien op heel veel momenten extra heeft beschermd, waarvan ik
niet wist.
Nee. En nooit zal weten, omdat ik haar niet meer kan spreken. Ja. Maar het is wel echt een bewuste keuze om haar daarin buiten te houden. Want ik kan haar ook niet soort van, ik kan niet dingen invullen die zij wel gedaan heeft, want dat weet ik dus ook niet. Nee. Ja, en als ik mijn hele lezing vertel, dan komt ze uiteraard meer erin voor. Maar ook wel beperkt.
Ja, dankjewel. Mooi vraag, dankjewel. Ja. Een mooie, ja, goed antwoord. Ja, volgens mij zitten wij aan de tijd,
Wij
Louis.
Zitten aan de tijd. Ja. Edino, ontzettend bedankt voor je openheid. Ook hier naar deze twee therapeuten.
Ja, ja, top. Heel goed gedaan. Leuk.
Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ontzettend bedankt publiek voor het luisteren.
Ja, en ik zou een groot applaus. En dan
zetten we de eindtune in.
Eindtune.
En dan tot de volgende.
Ja.
Tot ziens.